Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Welkom Martin. Ik zag je nog druk bellen vlak voordat we de studio in gingen. Want ik dacht eigenlijk dat we een pensioenpodcast zouden gaan opnemen. Ja. Vorige week of twee weken geleden hebben we dat ook gedaan. Ik dacht, daar zal het akkoord wel zijn. En daar kunnen we heel lang over napraten. Maar we zitten eigenlijk nog er middenin. Want er is nog geen witte rook uit Den Haag.
Nee, dus dat duurt nog even. En nou goed, misschien de volgende keer. En dan kunnen we liever dat dan dat we nu een soort bijpraat hebben die alweer snel achterhaald is.
Ja, is het, ik zal er nog één vraag over stellen. Want jij haat het altijd als het dan weer achterhaald is straks. En dat ik allerlei voorspellingen nu aan ga vragen. Maar ik doe het toch eventjes. Is er wel een grote kans dat het vandaag rondkomt?
Nou, dit is een hele gevaarlijke voorspelling, want de meeste mensen horen het op het moment dat zij het wel weten.
Ja, daarom.
Ik heb net voorspeld, maar ik twijfel er inmiddels alweer aan. Ik stuurde op Twitter een berichtje van voorspelling is, er komt straks een akkoord over een pensioendeal. En de uitkomst is dat iedereen erop vooruit gaat, maar dat de details nog moeten worden uitgewerkt.
Oh ja. Ja. En dat is altijd tricky, want dan kom je er uiteindelijk achter na een aantal dagen of weken van, hey, die groep gaat het toch wel.
Nou, dat zou kunnen. Maar dan krijg je de uitwerking van de uitwerking. Mm-hmm. Maar goed, het is echt heel erg vaag. Maar wat deze onderhandeling bijzonder maakt, is dat alle partijen eigenlijk heel graag die deal willen. Mm-hmm. Dus het is een jaar geleden was er heel veel getouwtrek, vooral over de AOW. Dat heette toen een pensioenakkoord, maar dat was vooral eigenlijk een AOW-akkoord, met dat hoofdlijn rondom het pensioen. En dat ging wel hard tegen hard. En hier is dus echt zo'n gedeeld gevoel van, dit moet het op fixen met z'n allen. Ja. Ja, uiteindelijk moet aan het eind van de rit moet wel duidelijk zijn wat dit betekent voor alle verschillende leeftijdsgroepen. Mm-hmm. En het liefst wil natuurlijk iedereen zien dat er achter zijn naam een plusje staat, dat hij erop vooruit gaat. Ja, dat is echt een hele ingewikkelde puzzel. Ja.
Nou, je ziet er nog fit uit, hoewel het gisteravond redelijk laat was qua overleg, volgens mij, wat je moest volgen. En vanavond misschien ook wel heel lang.
Ja. Dus. Nou, ik heb de luxe dat ik mag beschouwen vannacht het bureau en dat de Haagse collega's... Het wachten voor de deur doen. Dus vandaar mijn fitte uitstraling.
Onder andere collega Leon Brandsma, waar je veel mee samenwerkt. En ook voor een ander verhaal heel druk ben geweest. Want daar wilde ik het vooral over hebben. Over hoe jullie eigenlijk minister Hoekstra een beetje geholpen. Van hoe kan je nou meer inzicht in krijgen. Hoeveel geld hij moet uittrekken de komende maanden. Hoe hij zijn begroting goed op orde kan houden. Want volgens mij verwijt jij hem vooral van, hey kabinet, jullie doen te weinig daarmee. Om dat goed in kaart te brengen. Hoe we ervoor staan financieel. Ondanks alle hulppakketten.
Ja, precies. We hebben gewoon een verhaal proberen te maken over die dichte mist waar het kabinet in vaart. Wat ze zelf ook steeds aangeven. En die dichte mist die lossen we natuurlijk niet op. Wij ook absoluut niet. Die pretentie hebben we ook niet. Maar ik vind het eigenlijk al wel opvallend. Dat gevoel dat ik al vrij snel van waar is nou de poging om toch te analyseren wat hier gaande is. Uh-huh. Er worden steunpakketten gemaakt. We zitten inmiddels in steunpakket 2.0. Daar zitten weer wijzigingen.
Want die is deze maand ingegaan. Hè?
Ja, die is 1 juni ingegaan. Er zitten weer wijzigingen ten opzichte van het eerste steunpakket. En ik denk dat het eerste steunpakket er heel goed uitzag. Het tweede had ik wat vraagtekens bij, maar ik begrijp de keuzes wel. Maar het komt toch wel weer. De eerste moest ik met stoom en kokend water. Maar die tweede, daar had je het op een gegeven moment. Zag je natuurlijk aankomen van 1 juni loopt dat af. Dan moet je weer verder. En wat bij die steunpakketten wel zou horen en ook de financiële ruimte die Hoekstra zich permitteert, is toch een poging tot te analyseren van wat is de aard van deze crisis? Wat zijn de verschillende fases? Waar staan we nu? En welk beleid past bij welke fase? Mm-hmm. Kijk, niemand kan voorspellen wanneer welke fase intreedt. Vandaar dat iedereen nu ook scenario's maakt in plaats van keiharde voorspellingen. Mm-hmm. Maar bij die scenario's en bij die verschillende fases, ja, zou je natuurlijk wel duidelijker kunnen maken van wat kan je dan van de overheid verwachten? En dan bijvoorbeeld ook als het
maar
gaat
maar weet
om
je zeker dat ze er niet zijn? Maar misschien houden ze ergens verborgen nog. Dat ze denken, dit is ook te heftig kunnen. Misschien voor de samenleving.
Nou ja, dat hebben ook Leon en ik proberen uit te zoeken. Van wat gebeurt er nou achter de schermen? En die analyses worden allicht wel gemaakt. Maar we hebben ons oor tot luister gelegd bij verschillende mensen. En we hadden nou niet het idee, toen we mensen spraken, dat ze daar zaten te citeren uit hun eigen analyse die we dan niet mochten zien. Natuurlijk worden er stukken geschreven. Die ministeries van Financiën en Economische Zaken en Sociale Zaken, onder andere, hebben allemaal van die meer algemene economische afdelingen. En die directies, die voorzien die minister van advies over allerlei brede economische onderwerpen. Dus die zitten, die zit echt een beetje in de staf, zeg maar. Die zit niet per se in de lijn. Dus die mogen zich met alle onderwerpen bemoeien. Vaak ook met onderwerpen die buiten hun eigen ministerie omgaan. Bij Financiën is natuurlijk helemaal logisch, maar ook bij de andere ministeries. Dus daar zitten ook, zeg maar, de hoofdeconomen van zo'n ministerie. En natuurlijk gaan daar gaan daar adviezen en weet ik wat allemaal recht in de ministers. Natuurlijk gebeurt dat. Maar we hebben die stukken zelf natuurlijk niet. En dat is ook niet nieuw dat ze dat nu doen. Dat doen ze natuurlijk gewoon bij normale tijden doen ze dat ook. Alleen wat ik echt vind ontbreken is een hele duidelijke, ook openbare analyse. Of het Centraal Planbureau bijvoorbeeld ook. Ik vind wat er van het Centraal Planbureau komt op dit vlak tot nu toe nogal teleurstellend. En je wil ook bij de onderbouwing van het beleid, wil je ook duidelijker hebben. Nou, we hebben gezien natuurlijk Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken, die het schrappen van de ontslagboete in een talkshow bij Op1 aankondigde en verdedigde.
U kunt mensen gaan ontslaan om uw bedrijf te redden.
Nou, je kan altijd ook in de huidige regeling kunnen mensen worden ontslagen. Alleen nu in de huidige regeling zit er een boete op. Dus het is een financiële prikkel om niet te ontslaan.
Maar de boete gaat eraf.
Bij de volgende ronde gaat die boete eraf inderdaad. Ja. Ook omdat we zien dat bedrijven.
Ja, als dat de manier is waarop economisch beleid hier onderbouwen, vind ik nogal karig.
Ja. En het CPB verwijt je eigenlijk ook dat ze wel met cijfers kwamen die eigenlijk waarvan ze al wisten die zijn oud als je met maart.
Ja, toen begin maart toen was de nieuwe directeur Hazekamp net aangetreden. Ja, op dat moment konden ze niet zoveel aan doen dat die ruiming achterhaald was. Je kan niet met 1-2 dagen een nieuwe ruiming maken. Dus dat hebben ze wel vrij snel erbij gezegd. Maar dan heb je ook wel de plicht om zo snel mogelijk met iets beters te komen. Nou, uiteindelijk zijn ze met scenario's gekomen. Dat vinden ze bij het CPB al heel wat. Dat ze met een publicatie zijn gekomen die niet in het programma stond, zeg maar. Mm. Maar ja, die scenario's zijn inmiddels ook alweer van begin maart. Die zijn, als je kijkt hoe snel de ontwikkelingen zijn gegaan. Ja, dat is inmiddels is dat retro. Dat is antiek.
Want er zat er één bij, volgens mij. Daar hadden we toen over. Nou, dat aller zwartste scenario. Ja. En daar zijn we inmiddels ook alweer over.
Ja, maar dat was een heel raar scenario. Want het ging uit van 12 maanden contactbeperkende maatregelen. Ik heb nog eens nagevraagd. Nooit een goed antwoord op gekregen. Van, is dat dan een lockdown? We hebben het destijds allemaal geïnterpreteerd van dan een scenario van 3 maanden contactbeperking. / lockdown. 6 maanden of 12 maanden. Nou, een 12 maanden lockdown is met de kennis van nu een totale flauwekul. Mm-hmm. 12 maanden, 1,5 meter afstand, dus geen flauwekul. Dan is 12 maanden zelfs nogal weinig. Ja. Dus het zijn ook criteria waar we inmiddels niet meer mee uit de voeten kunnen. Maar ja, waar de ministeries het wel al die tijd mee hebben moeten doen. Sterker nog, Economische Zaken heeft een vervolgonderzoek gevraagd aan een ander bureau, Pantaya, om op basis van die scenario's allerlei sectorberekeningen te gaan maken. Ik heb nog contact gezocht met het bureau Pantaya. Van ja, wat zijn dit voor scenario's? Wat zijn nou precies de criteria? Hoe kan je nou hele specifieke sectorale gevolgen doorrekenen als je eigenlijk niet zo goed weet wat nou de precieze criteria van die verschillende scenario's zijn. Mm-hmm. Ja, en ik snap natuurlijk best dat in het begin van de crisis dat je heel veel onzekerheid hebt, maar volgens mij heb je dan juist de plicht om van die scenario's, van die analyse, een soort levend document te maken. Mm-hmm. En dat voortdurend met de kennis die je dan weer hebt te updaten. Wat je de economische bureaus en de banken ziet doen, die gaan aan de slag met PIN-transacties, met de Google data over de drukte op straat. En die doen pogingen om met min of meer real-time data te zien van wat gebeurt er nu. Mm-hmm. Ja, en daar valt me op dat iets als het Centraal Planbureau, wat ik ook geacht wordt wetenschappelijk te zijn, en wat de politiek een hele andere betekenis heeft natuurlijk dan die economische bureaus van die banken, dat begrijp ik allemaal wel. Dan valt me op dat die heel terughoudend zijn om gewoon voortdurend met nieuwe analyses te komen. Mm-hmm. En dat vind ik wel echt, dat ontbreekt heel erg.
Ja, maar dus ook voor steunpakket 2, waar ze iets meer de tijd voor hadden, zitten niet goed berekeningen in van, joh, zoveel bedrijven gaan er in onze ogen denk ik gebruik van maken. Dat is eigenlijk te weinig doorgerekend.
Nou, dat zeker. En ook, en je kan ook wel een schatting maken van hoeveel bedrijven. En dan weet je dus wat het kost. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd van wat zijn de mogelijke consequenties? En ik ga natuurlijk niemand afrekenen op of ze dat achter de komma goed of fout hebben berekend. Daar gaat het natuurlijk niet om. Mm-hmm. Maar het gaat wel om als je bijvoorbeeld besluit om te zeggen die ontslagboete, daar stoppen we mee. Wat kan daarvan sociaal-economisch de implicatie zijn?
Ja.
Kijk, dan zeggen de vakbonden.
Want je krijgt meer ontslagen dan. Want mensen kunnen
de vakbonden zeggen, er komen massa-ontslagen. Ja. En wat de komma zegt van niet. Ja. Mm-hmm. En dat is dan einde discussie. Maar dat is natuurlijk geen.
Ja.
En nu, dat steunpakket 2.0 is nog een relatief minimaal aangepast. Dan moet ik zeggen, bijvoorbeeld bij de ZZP'ers is de partnertoets eraf gegaan. Mm-hmm. Ja, dat voelt natuurlijk heel logisch. Ja, als jij een verdienende partner hebt, waarom heb je dan recht op een soort bijstand? Maar vergeet niet, dat betekent wel dat als jij twee inkomens hebt, eentje bijvoorbeeld uit loondienst en eentje uit ZZP. En dat ZZP-inkomen valt bijvoorbeeld, stel dat het helemaal wegvalt. En het blijft ook wegvallen. Je zit bijvoorbeeld in de evenementenbranche of iets. En je verdient evenveel als je partner. Dat betekent dus een inkomensterugval van 50% in jouw geval. Dat is enorm. Dus iets wat heel logisch lijkt, kan natuurlijk individueel echt heel heftig uitpakken. Ja. Hebben wij in beeld wat dat betekent, zo'n inkomensterugval? Proberen we in beeld te hebben wat voor kaalslag het betekent in het bedrijfsleven, bij het personeel? En zeker als we nu, dat steunpakket is voor 4 maanden. Het zou eerst voor 3 zijn, dus voor 4 geworden in onderhandelingen met de sociale partners.
Dus tot 1 oktober.
Ja. Nu is er dus ruim de tijd. Kijk, het ligt in de lijn de verwachting dat het derde steunpakket weer anders zal zijn. En dan wil je weten van wat voor soort economische ratio ligt hieronder en wat voor soort pakket hoort daarbij. Wie willen we nog wel redden, wie willen we niet redden?
Want dat wordt wel gezegd, hè, door verschillende ministers, van kunnen nou eenmaal niet iedereen gaan redden.
Ja. Dus en dat is logisch, maar waar leg je de knip? Mm-hmm. En Er zijn natuurlijk allerlei steunregelingen. Die zijn heel generiek. Nou, bijvoorbeeld zelfs een Booking maakt daar natuurlijk aanvankelijk gebruik van. Heel veel ophef. Maar ja, dat was gewoon, het stond voor iedereen open. Ja. Dan heb je allerlei garantieregelingen. Daar was gedoe met de HEMA bijvoorbeeld.
Het kabinet overweegt om winkelketen HEMA te redden.
Al langer gaat het slecht met de winkelketen, maar de coronacrisis heeft de situatie nog verder verslechterd.
Het kabinet wil zo voorkomen dat de 9500 HEMA-medewerkers hun baan verliezen.
Maar is het aan de overheid om de HEMA te redden of moeten de aandeelhouders het zelf opknappen?
Ja, daar hebben ze natuurlijk heerlijke rookworsten.
En dat roept ook allemaal vragen op over wie steunen we wel, wie steunen we niet. KLM krijgt natuurlijk weer aanvullende steun, daar wordt ook allemaal over gesproken. Mm-hmm. Ja. En dat is ook een van de aspecten. In de Kamerbrieven zie je toch wel iets terug over een soort van besliskaders over wie wel of niet additioneel te steunen. Maar dat zijn hele algemene criteria. Dat moet een maatschappelijk relevante, grote personele gevolgen of iets dergelijks. Ja.
Maar wil je het ook wel zo vastleggen? Want dan krijg je misschien ook, als je dat dus op papier zet, van hier hadden we toch eigenlijk wat willen doen. Maar het kan nu niet omdat we onszelf zo vastleggen.
Nee, dat is waar. Dus in die zin kan je het ook niet helemaal dicht timmeren. Dat is absoluut waar. Maar ik wil wel, ik zou wel willen weten wat daar de afwegingen zijn. Mm-hmm. Kijk, dat je KLM wil redden vanwege het belang van zo'n maatschappij voor de Nederlandse economie en voor het netwerk. Dat begrijp ik op zichzelf natuurlijk heel erg goed. Mm-hmm. Maar stel nou dat die coronacrisis tot een kaalslag gaat leiden in de horeca. Zeker als straks de steun misschien nog weer een stapje verder zou worden afgebouwd. Stel dat gaat gebeuren. Ja. En ik zeg maar wat, een kwart of misschien wel de helft van de horeca valt om. Stel dat. Ja, dan kan je zeggen, al die losse horecabedrijven, die zijn op zichzelf niet maatschappelijk relevant genoeg. Maar is zo'n sector wel maatschappelijk relevant? De boodschap van Erik Wiebes.
En wat doet het, dat vond ik ook nog een argument, wat je ook bij de HEMA zag. Wat doet het met een stadscentrum?
Met een winkelstraat. Ja. Nou, met de HEMA kwam ik ook van de week in een stuk in NRC tegen. Een aantal mensen die pleiten van, zou je de HEMA niet een coöperatie moeten maken? Nou, dan kan je zeggen, wat een raar gedachte. Maar ik snap ook wel, ik vind de discussie wel zinvol om daar eens over na te denken. Van de HEMA heeft wel natuurlijk wel degelijk in zijn winkelstraat was zeker een maatschappelijk belang. Mm-hmm. Ja, op een hele andere manier dan ABN AMRO dat had en dan KLM dat heeft. Maar je kan een heel veel bedrijven natuurlijk wel een zekere maatschappelijk belang hangen. Ja. En wat versta je daar precies onder? Ik ben met je eens. Het is wel op zich een goed punt van als je dat helemaal dicht timmert, dan kan je geen kant meer op. Het gaat me ook niet om het dicht timmeren, maar wel dat ik op zijn minst het gevoel heb dat daar een visie achter zit. En nu blijf je, als je het niet probeert te beschrijven, blijft het toch wel heel erg ad hockerig. Ja. Dat is een beetje het punt. En de horeca en detailhandel zijn twee sectoren die toch echt wel, de reisbranche overigens ook, maar horeca en detailhandel zijn toch twee sectoren die heel erg onder de lockdown hebben geleden. En die mogelijk ook heel grote gevolgen zullen blijven gaan houden, ook nu de lockdown voor een belangrijk deel weer opgeheven. Wat vind je ervan als politiek als daar een enorme kaalslag gaat plaatsvinden? Ja. Zeggen we dat vinden wij prima. Want het zijn geen KLM's. Dus laat maar gaan. Vinden we dat maatschappelijk verantwoord? Ik probeer me ook voor te stellen, wat doet dat maatschappelijk? Wat doet dat ook gewoon ook vanuit kiezers richting de politiek? Als er in bepaalde sectoren, evenementenbranche, echt enorme faillissementen gaan plaatsvinden. Mm-hmm. Dat besliskader, dat ontbreekt. Ook de analyse van wat voor soort crisis gaan we in, stapje voor stapje. Dat die scenario's, die het Centraal Planbureau hopelijk volgende week, dan komen ze met nieuwe cijfers, die scenario's weer een tandje beter zijn. Dat er ook wel duidelijk wordt gemaakt vanuit het kabinet van wat voor soort beleid hoort bij welke fase, welke scenario van de crisis. Dat is eigenlijk vooral mijn punt.
Ondertussen zie je ook nog een andere sector, de ziekenhuizen zelf, meer in de financiële problemen komen. Ja. En daar zou eigenlijk misschien ook wel gedacht moeten worden over hoe we die gaan steunen. Want die geluiden zijn steeds ernstiger.
Ja, ja. Nee, dat is natuurlijk ook, een punt. Ik bedoel, het is nog best wel onduidelijk op dit moment hoe dat op te lossen. Kijk, dat de zorg duurder is geworden, is dit afgelopen jaar natuurlijk evident. Maar wie laat je daarvoor opdraaien? De ziekenhuizen zelf? De verzekeraars, de premiebetalers of stapt het kabinet daar op een of andere manier in? Mm-hmm. Wat zijn de echte feiten? Wat is hier de lobby? Nou, we hebben Diederik Gommers bij Op1 ook weer horen zeggen, de man van de IC's, we gaan laten toch geen ziekenhuizen omvallen terwijl we KLM redden.
Ja,
ja. Ja, is dat een feitelijke, was het gebaseerd op feiten of is dat ook vanuit een soort lobbypositie richting de verzekeraars.
Mm-hmm.
Ja, dan wil je
het
ook wel
duidelijk hard onderhandeld op dit moment. Hè? Want hij zei volgens mij ook van de zorgverzekeraars hadden in het begin wel toegezegd van we gaan extra steun geven. Ja. En dat er nu een beetje terug onderhandeld wordt van wat gaan we dan precies.
En op zich is het ook wel logisch. Ja. Je moet het ook niet allemaal vanuit emotie doen. Uiteindelijk zijn het ook gewoon zakelijke onderhandelingen. Daar is ook nog niks mis mee. Bedoel, als we het over Nederland en Italië hebben, dan vinden we ook dat we het in Brussel zakelijk moeten aanpakken. Dus dat mag ook allemaal best. Maar er moet wel duidelijkheid over ontstaan. Wat betekent dat voor de financiering van de ziekenhuizen? Hoe zorg je dat de reguliere zorg ook weer voldoende op gang komt en dat daar voldoende budget voor blijft? Ja. Maar bijvoorbeeld ook als het betekent dat de zorgpremies inderdaad omhoog gaan, wat dus heel goed mogelijk is, wat doet dat voor de koopkracht volgend jaar? Ja. Is het kabinet bereid daarin in te stappen? Dus in die zin,
we hebben het vaker over koopkracht. En dan leg je altijd uit van het gaat om een paar tientjes en je hebt die puntenwolken en zo. Maar dit zou echt even een forse aanslag zijn op je portemonnee. Als het zo uitpakt dat de hele rekening bij de premiebetaler zelf
zeker. Komt. Ja, zeker. Het gaat zo'n een paar honderd euro. Dus het gaat om echt veel grotere bedragen. En dan komt al bij dat de koopkracht sowieso onder druk staat. De raming van de Nederlandse Bank, die begin van de week waren uitgekomen. Dan gaat men ook uit van een daling van de koopkracht. Dat de koopkracht echt erop achteruit gaat. Dat is overigens weer heel. Dat zal uit de CPB-plaatjes op een gegeven moment blijken. Het niet bepaald niet gelijk verdeeld. Ik bedoel, dat zal vooral ook heel erg bij ZZP'ers en flexwerkers zitten.
Mm-hmm.
Die enorme inkomensachteruitgangen hebben gezien. En met mensen die gewoon in dienst waren onder de CAO vallen, is het natuurlijk weer veel minder. Behalve dan dat ik nu, dat bleek afgewerkt, maar natuurlijk ook dat er bij een aantal cao's aan de rem wordt getrokken. Van kunnen die loonsverhoging niet op een later moment uitbetalen. Allemaal heel begrijpelijk natuurlijk. Hè? Maar dat doet wel iets voor de portemonnee. Dus sowieso is het al een hele grote kwestie. Wat doe je daarmee? Ga je daar lastenverlichting tegenover stellen, ja of nee? Ga je die koopkracht repareren? En dan heb je natuurlijk daarna het effect wat de komende jaren gaat optreden. In ieder geval volgens de voorspelling van de Nederlandse Bank is dat de loonontwikkeling natuurlijk gewoon langere tijd onder druk zal blijven staan. Mm-hmm. En nogal begrijpelijk. Maar dat doet wel iets met het huishoudboekje van mensen.
Ja. Hoe kijk je, want we hadden het al even over de horeca. Hoe kijk je daar tegenaan? Want we zijn wil ik zeggen, maar het mag eindelijk weer open. Je krijgt nu al geluiden van horecaondernemers van zo hoeft het eigenlijk van mij niet. Want ik kan zo niet genoeg mijn geld verdienen.
Wij hebben natuurlijk nu niet de middelen zeg maar, om 10 man personeel rond te gaan lopen. Dus dan ben je met z'n tweeën of met z'n drieën ben jij continu bezig om die afstand te bewaren en om de gasten aan te spreken. Ja, dan weet je al van ja, wanneer gaat het fout, wanneer krijgen we een waarschuwing, wanneer komt er een boete. Er is nog zoveel onduidelijkheid over de regels dat wij er eigenlijk voor gekozen hebben van ja, wij zijn er nog niet klaar voor mits die 1,5 meter een beetje gaan versoepelen.
Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, ik begrijp het wel. Maar tegelijkertijd verbaast het me ook. Ik begrijp natuurlijk vanuit het individuele ondernemersbelang. Dat je denkt, ja, hoe kan ik hier in vredes naar mijn tent runnen met deze beperkende voorwaarden.
Mm-hmm.
Weg met die 1,5 meter. Dat was eigenlijk, nou goed, dat is niet één ondernemer die dat zegt. Dat was de voorzitter van Horeca Nederland die dat zei. Aan de andere kant denk ik, ja.
En sommige artsen, dat valt me ook op. Ja. Dat ze zeggen van, we kunnen wel iets soepeler. Nu roepen ze
het uit. Ik vind het persoonlijk erg onduidelijk. En vanuit die horeca begrijp ik het wel. Maar denk ik, ja, we doen het maar een dag of 10, 11.
Mm-hmm.
1 juni is de boel daar open gegaan. En dat was natuurlijk van meet af aan al het probleem. Hoe kan je je zaak rendabel runnen als je aan al die voorwaarden moet voldoen? Dat was natuurlijk daar zijn die protocollen voor bedoeld. Dat is natuurlijk de hele tijd het probleem geweest.
Mm-hmm.
Dat roept natuurlijk ook de vraag op welke manier. Ook daar roept het de vraag op, hoe kijkt het kabinet daar tegenaan? Op welke manier? Kijk, nu zijn de steunregelingen zo ingericht dat als een horecabedrijf daar een omzetverlies heeft, daar worden ze, worden voor gecompenseerd. Dat suggereert dat ze alles gecompenseerd krijgen. Zo is het niet.
Mm-hmm.
Maar het is wel zo, ja, naarmate je omzetdaling groter is, krijg je meer steun.
Ja.
Nou, dat zal lang niet altijd voldoende zijn. Maar dat is natuurlijk wel de vraag. Hoe ga je daarmee om? Stel dat we nou die 1,5 meter Sint-Jutemis moeten handhaven. Mm. Als we zeggen, nou, dat moet tot er een vaccin is. Dat is van, nee, tot nu toe het boodschap van het kabinet. Dat betekent dus dat sommige bedrijven gewoon heel lang niet rendabel kunnen zijn. Het hangt heel erg van jouw horecaonderneming af. Mm. Voor de ene is het evident echt flauwekul om open te gaan bijna. En voor de andere, die heeft hoeveel ruimte.
Je bedoelt een café met een pijpenla, dan is het kansloos. Een mega terras is het weer goed.
Ja. Bedoel, er zitten grote verschillen tussen. Maar uit data van de afgelopen week blijkt dat echt een substantieel deel van de horecazaken eigenlijk niet eens open gegaan is. ING had iets op basis van pintransacties. Ik zag nog een ander onderzoek. Mm. Nou, misschien ergens tussen een kwart en de helft van de horecazaken. Die begint er bij wijze van spreken niet eens aan. Mm-hmm. Misschien is het koudwatervrees. Maar die 1,5 meter economie, dat zogenaamde nieuwe normaal. Mm. Ja, dat blijkt nogal abnormaal te zijn. En heel heftig. Ja, wat is daar nou de reactie op? Mm-hmm. En gaan we bij een volgend steunpakket dan zeggen, ja jongens, dan gaan we het recept van Klaas Knot, directeur van de Nederlandse Bank, dat hij eerder al zei, ook bij een talkshow, van dan moet je maar gaan herstructureren. Herstructureren is dus gewoon, dan moet dus die branche, wie zich kan aanpassen in 1,5 meter rendabel kan zijn, die overleeft het en wie dat niet kan, valt om. Nou, dat is precies de kwestie.
Ja.
En daar is natuurlijk geen duidelijkheid over. En ik begrijp ook wel dat het kabinet niet kan zeggen, ja, we gaan iedereen volledig compenseren voor alle omzetverlies. Maar wat betekent dat dan? Mm-hmm. Is dat dan dus de harde boodschap? Die zegt, ja, weet je, in de horeca, er zijn allemaal vrije jongens. Daar heb je sowieso heel veel wisselingen van de wacht. Hoe lang bestaat een kroeg nou gemiddeld? Mm-hmm. Op een paar hele oude historische kroegen na. Maar er is toch heel veel wisselingen. En nou, die maken dan een klap door. En na de coronacrisis krabbelt het weer op. Ja, is dat de impliciete boodschap? En zeggen we dat dan ook tegen de winkels die niet gaan overleven? Van ach ja, weet je, dan verandert het straatbeeld maar. Mm-hmm. Dat zijn toch wel wezenlijke vragen. En als sector hebben ze natuurlijk wel degelijk een maatschappelijke relevantie. Dus het is, ik zal meteen eerlijk zeggen, ik heb het antwoord ook niet. Mm-hmm. Maar ik zie ook niet dat het kabinet echt onderkent, de ministers onderkennen, dat dit de vragen zijn waar ze over moeten gaan.
Ja.
En waar ze een antwoord op moeten geven. En dan begrijp ik wel dat de horeca denkt, nou weet je, we zijn toch zo lekker een lobbyen geweest de afgelopen tijd. We duwen nog even door. En als ze dan vanuit de medische wereld ook nog enigszins gelijk krijgen. Ik vind het persoonlijk erg verwarrend. Mm. Want ik dacht dat die 1,5 meter heilig was. Maar zo heilig is hij dus niet altijd. En ook vanuit de medische wereld heb je natuurlijk verschillende geluiden. Diederik Gommers en Ernst Kuipers, die allebei uit dezelfde hoek komen. Ja. De ene is heel optimistisch en de ander is heel pessimistisch over zijn tweede golf.
Ja,
je hebt artsen die zeggen van ja, kijk nou gewoon naar IC-capaciteit. En dan dat maakt Nederlanders daarvan bewust dat op een gegeven moment hier zit de max.
Ja.
En dat je daar dus elke keer je beleid op kan aanpassen.
Ja, ja. Nou ja, dat is overigens vind ik dat nog wel een. Dat vind ik toch best nog wel een beetje een rauwe werkelijkheid hoor. Dat gebeurt ook nu wel. Dat de sturen op IC-capaciteit. Dat betekent dus ja, zolang als we niet aan de max zitten onze IC-capaciteit, vinden we het allemaal acceptabel. Mm-hmm. Wetende hoe mensen uit de IC komen als ze eruit komen.
Mm-hmm.
Dus maar goed. Dus het idee van à la Nieuw-Zeeland, we gaan proberen ze echt min of meer uit te dammen. Ja, dat idee, dat hebben we hier blijkbaar dus niet.
Nee.
We willen het vooral beheersbaar houden.
Ja. Ja.
Hoe kunnen we, want je hebt heel veel mensen hiervoor gesproken voor dit verhaal, dat we dit nog steeds niet goed in kaart hebben, hoe we daar de economische voorstaan met zulke hulppakketten. Derde hulppakket komt ongetwijfeld vanaf oktober, want het stopt niet in één keer. Wat kunnen ze nu doen? En wat voor geluiden hoor je ook over dat derde steunpakket?
Ja, nou ja, kijk, wat je nu ziet is dat er heel voorzichtig de eerste wijzigingen zijn aangebracht. Ik denk dat het derde steunpakket, vermoed ik, nog meer wijzigingen zal hebben in de zin dat het soberder wordt. Zoals ze willen toch, het idee is om het toch dat je nu, dat heet dan heel mooi eufemistisch, de economie de ruimte geeft om zich aan te passen.
Hm.
Ja. Herstructureren, ja, dat is allemaal verbloemde taal voor ontslagen faillissementen. Ik kan het niet anders zien.
Mm-hmm.
En meer de ruimte geven, dat betekent dus minder steun. Daar komt het dan de facto op neer. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen.
Maar dat is eigenlijk gewoon omdat op een gegeven moment de potjes opraken? Dat is
nee.
Niet eens.
Nee, dat is ook een legitieme vraag. Mm-hmm. Bedoel, wat is nou, hoe diep zijn die zakken op? Hoe staan nou?
Mm-hmm.
Ik begrijp dat mogelijk volgende week in die scenario's van het planbureau, in een wat heftiger scenario, zou de staatsschuld dan mogelijk op kunnen lopen tot een procent of 80, 70, mm-hmm. 80. Ja. Weet je, nou, dat zijn we langer na nog geen Italiaanse toestanden. Verre van. Nou, gelukkig maar niet. Maar ja, zit er een financiële rem op?
Ja.
Het wordt bezworen bij hoge maar laag in Den Haag dat de financiën hier geen rol spelen. Maar wat is het dan wel? Ja, kijk, het dilemma waar ze voor staan, en dat begrijp ik op zich wel. Ik bedoel, als dit een nieuwe werkelijkheid is, voorlopig, moet je dan met belastinggeld, wat ook van ons allemaal is, allerlei bedrijven en werkgelegenheid in de lucht houden die eigenlijk bij deze nieuwe economische realiteit gewoon niet meer levensvatbaar is.
Nou ja, goed,
dan zit je iets in leven te houden wat eigenlijk hoort om te vallen, ja. Hoe hard het ook klinkt. En die afweging zou ik pregnanter willen zien, want dat is eigenlijk het eerlijke verhaal met Diederik Samson te spreken. Want dat is wel de vraag waar je voor staat. En dan hoeven ze echt niet meteen te zeggen, nou, en dit is het antwoord. Mm-hmm. Maar wel dat ze een poging doen om dat in kaart te brengen. Maar goed, dat wordt na de zomer staat iedereen in de verkiezingsstand en wordt het al helemaal een moeilijke boodschap.
Ja.
Maar wat bedoel, op zoek naar de ratio. En wanneer wordt geld wel een belemmering? Of gaan we door tot 80, 90, 100% staatsschuld, noem maar iets, iets geks. En stel dat er een tweede golf zou komen en je besluit voor een lockdown of een gedeeltelijke lockdown, als dat een manier is, misschien hoeft het helemaal niet, maar en je zegt van, ja, maar daar hoort inmiddels niet meer zo'n uitgebreid steunpakket bij. Waarom dan niet? Waar kunnen die ondernemers dan op rekenen? Wat voor soort scenario's komen dan terecht?
Ja. Ja, ik sla ook aan omdat je zegt van over Italië. Kijk, we gaan ook overwegen om daar hulp aan te geven. Ja. En ik denk van ja, ondertussen nemen wij misschien een beslissing, maar we gaan niet boven die 80% en gaan de horecabedrijven hier failliet.
Ja.
Aan de andere kant help je wel een land dat een veel grotere staatsschuld heeft.
Ja. Ja.
Dus dan zou ik denken, ik zou dan liever willen dat ze in Nederland meer horecatenten helpen.
Ja.
Of is dat iets simplistisch in jou? Maar dat is dan...
Behalve die week dat je op vakantie bent in Italië.
Moet het ook allemaal open zijn, zeker. Nee, maar ik vind wel dat je het mee moet overwegen. Kijk eens even naar andere Europese landen. Hoe staan die ervoor? Ja. Als wij nog helemaal nog niet zo diep in die schulden zitten.
Ja. Nou, dan ziet het er voor ons nog vanuit dat wij vooral garant moeten gaan staan voor die hulp in Italië. We hoeven niet rechtstreeks geld over te maken. Al rondom de Europese begroting is dat nog de vraag. Dat draagt natuurlijk wel echt af. Ja. Nee, natuurlijk is dat legitiem. Ja. Maar hoe ver willen we daarin gaan? Ik vraag me dat ook wel af. Wat we tot nu toe terug horen over dat geld, want daar hadden we het natuurlijk over, is geld een begrenzing. We horen vooral terug van de begrenzing zit er vooral in. Alle bal op de steun. Maar Wopke Hoekstra en terecht wil wel voorkomen dat in deze tijden van diepe zakken er allerlei andere wensen ontstaan. Er ging een paar honderd miljoen naar de sierteelt. Ook vanwege de crisis trouwens. En daar heeft men in Den Haag wel een vieze nasmaak aan overgehouden. Ik bedoel, dat wilden we eigenlijk liever niet van die sectorale regelingen. Dus voor je het weet, als je eenmaal geld aan het eiertellen slaat, dan houdt het niet meer op natuurlijk. En nu komen de begrotingsbesprekingen eraan in Den Haag. Dat is ook de reden. Lijkt het wel alsof bij financiën een tijdje geleden de stand van de begroting bij de herberekening van die begroting zijn de cijfers een beetje overdreven. Bij de voorjaarsnota, dan wordt altijd de lopende begroting opnieuw tegen het licht gehouden. Daar is dan uitgerekend dat er een begrotingstekort van 1% of 11% uit zou komen. Nou, er zaten allerlei dubbeltellingen in. Dat was echt wel met je achterkant van een sigarendoosje berekening. Ja, dat het heel heftig uitkwam, dat was voor financiën eigenlijk wel goed. Want dan stond er ook een beetje bij de andere ministers te remmen op van, ja, weet je, dat Koolmees en Wiebes geld nodig hebben, allah. Maar als ze Schouten van Engelshoven en weet ik veel wie zich allemaal gaan melden, dan is het geld op. En dat is ook heel, heel legitiem. Ook dat is natuurlijk niet heel expliciet gemaakt. Dat blijft ook een beetje onderdeel van de impliciete besprekingen en onderhandelingen van waar liggen nou die prioriteiten. En voor wie zijn de zakken wel diep en voor wie is Hoekstra gewoon nog plat zak, zoals een minister van Financiën dat in de start van een onderhandeling altijd is.
Ja. Ja, daarom vond ik het ook opvallend van wat je zei over HEMA. Ik denk dat het voor mensen ook wel verwarrend is. Hè? Want je hebt natuurlijk die NOW-regeling, waarbij je de salarissen voor een deel vergoedt.
Ja.
Maar voor de HEMA geldt dat helemaal niet. Dan willen ze eigenlijk vooral bankgaranties, hè, die ze krijgen.
Ja. Ja. Ja, je hebt dus inderdaad die doorbetaling van die salarissen. Dat was met Booking speelde dat. Ik begrijp dat Booking dat een tweede ronde niet meer aanvraagt. Dus ja, dat betekent ook een kaalslag bij dat bedrijf. Ongetwijfeld. En daarnaast heb je natuurlijk, dat is generiek. Dan moet je alleen maar voldoen aan de voorwaarden. En dat zijn geen voorwaarden van, ben je wel groen genoeg? Mm-hmm. En gelukkig maar niet, want dat is geen manier om de boel overeind te houden. Ja. Maar daarnaast heb je ook allerlei garanties voor hele kleine bedrijven, voor gewone MKB en voor het grote bedrijfsleven. Bij HEMA speelt dat van die grote bedrijven. Ja, en dat zijn in principe ook een soort van generieke regelingen. Maar ja, zeker bij die grote bedrijven heeft de overheid daar wel een rol in.
Mm-hmm.
Ja, en daarnaast kan je nog eens een keer additioneel iets gaan doen. Nou, dat lijkt dan bij HEMA niet het geval te zijn. En dan ligt die vraag, dat is mijn KLM, dan ligt die vraag natuurlijk wel levensgroot op tafel. Nou ja, rondom Tata speelt natuurlijk hetzelfde. Dat, voor zover ik weet, nog niet concreet, maar wel in de publieke discussie.
Mm-hmm.
En dat is heel goed, dat je gewoon denkt, oké, als we even heel simpel gesteld bereid zijn om KLM, HEMA en Tata te redden, ik zeg maar wat, waarom zij wel, of welke van die drie niet?
Ja.
Dat is precies het punt. En dat is precies het punt. En dat is niet eenvoudig, maar dat is wel de vraag, of je het leuk vindt of niet, wat het kabinet gewoon voor staat.
Ja. Hoe, tot slot, ik probeer ook altijd weer wat positief aan de luisteraar mee te geven. Je kent me als positief mens. Je krijgt nu ook geluiden van, hey, dat is ook logisch, want het is zo lang heel slecht gegaan. Van, hey, dit gaat wel, ja. Dat trekt weer een beetje bij. Deze kwartaalcijfers gaan er misschien wat beter uitzien. Hoe belangrijk is dat eigenlijk voor een economie, in jouw ogen? Dat je dat gevoel krijgt dat mensen dat soort cijfers zien. En hoe kan het ons echt veel sneller uit zo'n crisis halen?
Ja, dat denk ik wel. Nou, ik denk dat we gaan hele rare grafieken zien. De afgelopen tijd hebben we grafieken gezien met zo'n met van die ravijngrafieken. Dat je gewoon dan kabbel. En dan donder je in het ravijn. En je zag bijvoorbeeld in Amerika alweer de werkloosheid alweer afnemen. De werkgelegenheid nam dus toe.
Mm-hmm. Het aantal vacatures in Nederland die niet meer verder daalt.
Ja, dus ik zou je kunnen zeggen, we hebben het ergste gehad. Dus ik denk dat dat ook met wat we nu weten ook zo is. Mm-hmm. De grote vraag is natuurlijk van, maar hoe erg blijft het nog daarna? Maar goed, jij wilde positief eindigen.
Nee hoor.
In dat opzicht hebben we diepte met gehad. En dat voelt ook zo. Mm-hmm. De donderwolk is die tweede golf. Wat betekent dat? Wat betekent dat ook voor het vertrouwen? Maar ik denk dat het een enorme opsteker zal zijn voor het vertrouwen. Als je ziet van dit is wel echt het heftigste geweest. En nu moet een beetje de stand van zaken opmaken. Wat is de meer structurele schade? En hoe lang duurt dat? Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ik durf dat niet te voorspellen. Hoe dat er nu qua reorganisaties uit gaat zien. Ik bedoel, als er nou een hele batterij de komende maanden, als ze op een gegeven moment iedere dag weer een nieuwe reorganisatie gaan melden van een groot bedrijf. Mm-hmm. Ja, dan kunnen die grafieken er heel florissant uitzien. Maar dan is de gevoelstemperatuur toch nog wel een beetje winters.
Ja, hopen dat ze in Leiden heel hard doorwerken. Dat doen ze sowieso wel. Maar om daar aan een vaccin, ons aan een vaccin te helpen, dat zou ook wel mooi horen.
En op al die andere plekken in de wereld. Maar het zou ook wel bijzonder zijn als het in Nederland gebeurt. Maar dan ziet het plaatje sowieso heel anders uit. Mm-hmm. En tot die tijd is het echt een beetje, is het weer dat varen in de mist. En ben ik gewoon heel benieuwd van, en wat voor economie leven we? Aan Mark Rutte, dat nieuwe normaal. Wat voor economisch normaal is dat eigenlijk? Wat heb je daarbij precies voor ogen? Meer dan alleen maar zo'n kreet. Zo'n kreet kunnen we eigenlijk niet zoveel mee.
Helder. Dankjewel voor je tijd. Succes vanavond met de pensioenonderhandelingen. Daar hebben we het dan hopelijk volgende week over.
We zullen doorgaan.
Dankjewel. U kunt ons beluisteren op iTunes en op Spotify. En blijf ons ook mailen op podcast@dft.nl. Tot volgende week.
Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.